Welkom, beste kijkers, bij deze aflevering van onze podcast De Optimist. Ik ben uw gastheer Winnie Matthewsen. Bij mij zit Thomas Paas, meester Thomas Paas, fiscalist en advocaat, gespecialiseerd in alle zaken cryptocurrency. Welkom, Thomas.
Dank u.
Zoals beloofd in onze vorige aflevering, zeker kijken terug te vinden op X en YouTube over artificiële intelligentie en datamining die ons boven het hoofd hangt. Altijd boeiend om te weten waar onze overheid mee bezig is. We hadden beloofd om het te hebben over het vermogenskadaster en daaraan gekoppeld een vermogensbelasting. Wat is het? Gaan ze het introduceren? Of bestaat het misschien al? Het is in ieder geval een oude wens van de socialisten om een vermogenskadaster te creëren. Dat geeft hen de mogelijkheid om meer te gaan halen bij de mensen. Maar Thomas, vanuit uw specialisatie, leg eens uit, wat is het? En vooral ook, hebben we het al of zit het eraan te komen?
Wel ja, dus vandaag is het zo dat de overheid al heel veel over ons vermogen weet, hè. Dus er is het klassieke kadaster voor onroerend goed. Zijn al die bankrekeningen waarvan ze de info nu verzamelen. En in de vorige podcast hebben we het gehad over het dataminen daarop of het loslaten van AI daarop. Men weet alles over auto's. Men weet via e-facturatie heeft men ook heel goed inzicht in de facturatiestroom tussen bedrijven naar particulieren toe. Vergeet ook niet dat voor met al die verbouwprojecten zijn subsidies gemoeid. Voor die subsidies moet je ook heel veel dossiers indienen. Erfbelasting wordt ook nog eens nagegaan van wat had iemand. Dus de overheid heeft vandaag echt al misschien wel tientallen databanken. Ik heb maar de belangrijkste genoemd, waarmee ze eigenlijk al heel veel weten over het vermogen van de burgers.
Maar belangrijk detail, ze zijn niet geconnecteerd.
Ze zijn niet geconnecteerd, ze zitten ook vaak op verschillende bestuursniveaus, hè. Dus het Vlaams erfrecht, federaal hebben we de BTW en de inkomstenbelasting. Dus momenteel zijn die zaken nog niet geconnecteerd. Natuurlijk, het is de natte droom, niet alleen van de socialisten, maar ik denk ook in de vorige podcast zijn we erop teruggekomen dat de drang een beetje van overal komt, hè, om alles te weten. De drang zit erop om al die databanken te gaan verbinden. En dan kom je natuurlijk tot een soort van totaalbeeld, hè, van wat iemand allemaal heeft. En dat doet men dan natuurlijk niet om een mooie brief naar de mensen te sturen van proficiat, hè, wat je allemaal al zo netjes bij elkaar hebt gespaard en hebt verworven. Dat is natuurlijk een opmaat naar een vermogensbelasting. Want waarom zou je anders al die data willen verzamelen überhaupt? Dat is om ook een droom die al lang leeft, bij sommigen toch, om zo'n vermogensbelasting in te voeren.
Een vermogensbelasting, dat wil dus zeggen dat wat je hebt belast wordt, dat is om verschillende redenen problematisch, hè, want eigenlijk werkt dat kapitaal vernietigend. Wat zijn de pro's en cons? En vooral ook, want meestal is dat altijd het geval. Bestaat het al op bepaalde plaatsen en wat is daar het gevolg geweest? Maar laten we beginnen van wat zijn de pro's en cons?
Wel ja, dus eerst en vooral, moet je weten, mijn persoonlijke houding tegenover belastingen is dat we er best zo weinig mogelijk hebben. Dat we in dit land al veel te veel belastingen hebben, dat niet duidelijk is waar al dat geld naartoe gaat enzovoort. Dat is mijn persoonlijke houding. Daarnaast moet ik vaststellen dat het leeft bij de mensen, ik denk bij mensen in bijna elk land, dat de rijken moeten meer bijdragen. Hè. Daar komt het allemaal op neer. De rijken zouden vandaag niet genoeg bijdragen en die moeten meer bijdragen, hun fair share betalen. Enzovoort. Die dingen horen we elke dag. Dan zeg ik, ik ben tegen elke vorm van nieuwe belastingen. Maar goed, ik stel vast dat er misschien een meerderheid voor is om de rijken meer te doen betalen. Hè. De vraag is dan, hebben mensen wel genoeg info daarover? Weten ze hoeveel dat die rijken vandaag al wel degelijk betalen? Hè? Dat 10% van de grootste belastingbetalers 47% van totale inkomstenbelasting, personenbelasting betaalt, dat soort zaken. Maar goed. We gaan ervan uit. Kijk, er is een meerderheidsvoorstel dat die rijken meer moeten bijdragen. Hoe gaan we dat dan aanpakken? En dan komt sommigen dan af met die vermogensbelasting. Maar dan zeg ik u dat dat een heel dure manier is. En onwerkbaar ook vaak om dat te realiseren.
Kan je daar
Ja,
iets meer over zeggen?
omdat veel delen van ons vermogen, dus als het gaat om geld op de bankrekening, is het heel duidelijk, zoveel euro, 100 miljoen op de bankrekening is een miljoen. Maar zeker bij vermogende mensen zal dat geld niet enkel in cash zitten, want dan zou het snel eroderen. Hè? Dus die hebben ook aandelenportefeuilles. Die hebben misschien kunstcollecties, die hebben misschien oldtimers, die hebben misschien een wijnkelder, die hebben misschien een bibliotheek met zeldzame boeken.
Vastgoed.
Ja, vastgoed. Hè? Overal dingen die niet zo makkelijk te waarderen zijn. Hè? En dus er is één fundamenteel bezwaar is dus het technische bezwaar. Hoe ga je echt objectief en eerlijk bepalen wat iedereen heeft? Hè?
En wat de waarde daarvan is.
En wat de waarde daarvan is, voilà. Dat heeft in de meeste landen waar men een vermogensbelasting heeft of had, continu tot discussies en problemen geleid. Daarom is de vermogensbelasting ook een heel dure belasting voor de fiscus. Je moet altijd kijken hoeveel moeten wij uitgeven als overheid om het geld uit die belasting te innen. Als je weet dat er bijna altijd discussies over bestaan, is een vermogensbelasting een heel dure manier om dat te doen. Ik ga nog niet eens in op het privacy-aspect, maar we gaan wel degelijk controleurs in privéwoningen sturen om te gaan kijken wat is hier allemaal, wat staat hier allemaal. Dat zijn praktijken die misschien anti-westers, of dat zijn we toch niet gewend in ons bestel. Maar om het afdwingend te maken, zouden we zo dingen moeten doen. Technisch probleem dus. Heel veel discussie, heel veel ongelijkheden. Want mensen gaan zeggen, waarom wordt hier zijn rubus op zoveel gewaardeerd en mijn rubus maar op zo weinig of op zoveel? Zo weinig mensen zijn misschien kwaad omdat een kunstcollectie wordt ondergewaardeerd. Hè? Dat kan ook een probleem van komen. Dus het technisch aspect is één ding. Het andere ding is natuurlijk dat je met een grote kapitaalvlucht zit. Hè? En in alle landen waar men het heeft geïntroduceerd of heeft aangekondigd dat men het ging doen, heb je gezien dat korte periode daarvoor heel veel vermogende medeburgers het land verlaten omdat ze het niet zien zitten. En meer nog, en dat wordt continu onderschat, meer nog dan puur het belastingaspect, zit daar vaak ook heel dat privacy-aspect in van ik wil niet dat ik continu als een verdachte word behandeld, wordt gevolgd, enzovoort. Mm-hmm. Recent voorbeeldje daar bijvoorbeeld is Noorwegen. Noorwegen heeft het ingevoerd. Men had op voorhand gezegd, doe dat niet. Er komt een enorme kapitaalvlucht. Die kapitaalvlucht hebben ze dus ook effectief gekregen. En dan zie je dat daar de minister, die verantwoordelijk was voor de invoering ervan, heeft in haar bureau een muur met jachttrofeeën. Dus dat zijn dus foto's van alle mensen die dus zijn gevlucht. Ze gaan zeggen van, dit zijn mijn trofeeën van de mensen die ik heb belast met mijn belasting. Maar nee, zelfs dat niet. Ze zien het als een trofee dat ze mensen heeft verjaagd.
Ja.
En dan vraag ik me echt af, als je weet, alle nadelen van die belasting. Als je ziet welke kapitaalvlucht het leidt, dan denk ik echt dat we hier vooral met een symboolbelasting hebben te maken. Een beetje een pestbelasting, we moeten het noemen zoals het is, waarbij mensen gepest worden omdat ze een bepaald vermogen hebben. Want er zijn volgens mij wel veel betere manieren. Als de keuze wordt gemaakt om rijken meer te doen bijdragen, zijn er volgens mij betere en productievere manieren dan, om dat te doen dan een vermogensbelasting.
Ja, de trofee... Een linkse trofee, zouden we wel kunnen zeggen, is eigenlijk contraproductief. Als je de mensen wegjaagt, valt er ook weinig nog te rapen. Dus de kans dat die oorspronkelijk ingeschatte opbrengst gaat zijn wat ze voorop stellen, is eigenlijk klein. Jaloezie is zelden een goede drijfveer, maar des mensens. Nu, boeiend om u te horen zeggen als fiscalist en als fijn dat je ook toegeeft dat je minder te vinden bent voor allerlei soorten extra belastingen. Maar er is een democratische tendens die stelt dat de rijken te weinig bijdragen, dat ze meer zouden moeten of kunnen bijdragen. Het lijkt mij ook maar zo fijn om dan na A te hebben gezegd ook B te zeggen welke manieren zouden dan beter en geschikter zijn om naar zo'n fiscaal evenwicht te komen?
Wel ja, nu, nog even voor we dat doen. Ik zou dan ook wel willen dat wat de meerderheid der mensen wil, misschien op andere gebieden ook gerespecteerd wordt. Maar dat is onderwerp misschien voor andere podcasts, ja, die alleen over belastingen gaan.
Het grote probleem met jaloersheid en de slogan van laat ons de rijken meer belasten... De rijken zijn altijd de anderen. Hè?
Ja, inderdaad.
En heel snel moeten mensen van de middenklasse, die zichzelf helemaal niet als rijk beschouwen, al constateren wanneer zo'n zaken worden ingevoerd, ook met de meerwaardebelasting, dat zij allemaal als rijk worden beschouwd.
Ja.
Wel degelijk het doelwit zijn van bijkomende belastingen. Dit geheel terzijde, Maar kijk zelf eens naar hoe het met uw vermogen staat voor u begint te smeken om zo'n
Het is
belastingstrik.
hier raker dan je denkt, hè?
Ja,
Ja.
inderdaad. De limieten die worden gelegd, zoals 1 miljoen, ik heb er geen, denk ik, maar voordat je het weet, zit je daar. Andere alternatieven, betere
Ja,
alternatieven.
wel ja, dus nee, nog heel even over die grens. Dus
Ja,
wat
sorry.
nu voor ligt, Conor Rousseau is daar weer mee gekomen in het kader van de huidige begrotingscontrole om het al te doen vanaf 1 miljoen euro. Nu laat ons wel wezen, 1 miljoen euro naast de gezinswoning. Laat ons wel wezen, met 1 miljoen euro naast de gezinswoning zijn we niet de superrijken aan het treffen, hè? Dan hebben we het ook over heel veel zelfstandigen voor wie dat 1 miljoen euro liquide vermogen gewoon essentieel is om een beetje hun levensstandaard na pensioen vol te houden. En zeker naarmate dat de euro minder en minder waard wordt, hè. Ook hebben we het ook in een podcast onder andere over gehad. Is dat 1 miljoen zeker niet overdreven voor veel mensen? En ja, treft men daar dus zeker niet de superrijken mee met dat voorstel, maar ook ja, een groot deel van de middenklasse. Dat is punt 1.
Ze werpen het net weer
Ze
veel te
werpen
breed
het net veel
uit.
te breed. Dan, wat kun je beter doen? Well, er zijn een aantal suggesties die waarbij ik akkoord ga met andere mensen die misschien ook meer voor belastingen te vinden zijn dan ik, hè. Logischer is, bijvoorbeeld, we hebben een enorm groot BTW-gat. Dus wat dat we noemen een BTW-gat, dat betekent de BTW die we zouden kunnen ophalen, maar die we niet doen. En dus wat dat we doen is een soort sociaal beleid ontwikkelen door officieel tarief is 21%, heet dan ook uw verlaagde tarieven. 12 en 6%.
Ja.
En dan nog eens een
En nul.
heleboel en nul. En dan hebben we ook nog eens een heel aantal sociale en andere uitzonderingen. Als je kijkt naar een buurlandje van ons, Luxemburg, heeft een tarief 17%, maar wel op zowat alles, hè. Dus veel minder uitzonderingen. Ze hebben verlaagde tarieven, maar die passen ze amper toe. Dus 17. En veel minder mogelijkheden om eraan te ontsnappen. En, tuurlijk, ze hebben andere uitdagingen in Luxemburg dan wij, maar toch. Door andere sociale bijdragen gaan we bijvoorbeeld de energiefactuur van minder vermogende Luxemburgers daarbij helpen. Maar niet door met die BTW te knoeien. Dus gewoon door de BTW met veel minder uitzonderingen te creëren, door veel meer aan het hoofdtarief vast te houden, zouden we al veel realiseren. Voor de rest wel, die rijken, of die echte superrijken van vandaag, zijn zeer mobiel. Dus je moet ze naar je land volgens mij krijgen. En dan hopen of denken dat ze daar gaan ondernemen, dat ze daar via dat land gaan beleggen enzovoort. Dat is een veel slimmere strategie. Volgens mij, weer al, we hebben er ook weer in een vorige podcast naar verwezen, de regering Meloni, weinigen weten dit, maar die hebben een heel interessant tarief uitgewerkt voor vermogende buitenlanders. Die komen naar Italië, die betalen een forfaitaire belasting voor een paar jaar. Het is niet oneindig, hè, maar men hoopt dat men ze kan capteren, beginnen in Italië geld uit te geven enzovoort. Wat daar nu betekent dat in Milaan, hè, wat men extra ophaalt aan door toegenomen economische activiteit, is veel meer, hè, dan men via een vermogensbelasting ooit had opgehaald. Want dan had men mensen verjaagd. Nu trekt men ze aan. Ze gaan ondernemen, ze gaan dingen uitgeven. Kom je natuurlijk weer in het democratische spanningsveld. Ik kan me ook inbeelden dat er bij bepaalde Italianen frustratie dan komt van, zeker in Milaan zelf, vastgoed, je kent de discussie, ik kan hier niks meer betalen enzovoort. Maar als het echt gaat om, niet om een pestbelasting te doen, maar om meer geld te halen bij die rijken, dan kan je veel beter zo'n dingen doen en de consumptie en het investeren op je grondgebied aanmoedigen door die vermogende klasse, dan zo'n pestbelasting bedenken. En vergeet niet, we hebben net in België die meerwaardebelasting is al net ingevoerd. Er was zoveel om te doen. Het is nog niet eens in werking en het is al niet genoeg. Men komt dan met die vermogensbelasting. Dat is natuurlijk de manier, hè, om aan vermogende medeburgers te zeggen: vertrek, want je bent hier in België nooit zeker. Heel die meerwaardebelasting was eigenlijk maar voor te lachen. Hier komt de vermogensbelasting en je is zelfs aan toepassing als je niks verkoopt. En we gaan naar uw wijnkelder komen kijken en uw oldtimers taxeren. Enfin, dat is dus volgens mij echt niet slim.
Nee. Nu, dus als ik even samenvat, een beter spoor om effectief meer inkomsten te krijgen of te genereren is een consequenter toepassen van de BTW-wetgeving.
Ja.
Eventueel ook zelfs met een lager BTW-tarief, want wij hebben 21, Luxemburg heeft 17, maar Luxemburg haalt efficiënter op. En er is ook zoiets als een kantelpunt waarop een hogere belastingsgraad eigenlijk minder
Ja,
inkomsten genereert. Ik
absoluut
denk
de
niet te lang.
lastcurve. De lastcurve.
Inderdaad. toch ook iets om in de oog te houden. Het is wetenschappelijk onderbouwd, beste
Ja.
vrienden. Maar een vermogensbelasting is geen goed idee. Maar...
zelfs als het standpunt is, we willen meer belastinggeld uit die rijken halen, is een vermogensbelasting een slecht idee. Nu, Winnie, kort, een lager btw-tarief in België, we mogen dromen, maar ik denk dat dat niet onmiddellijk in de sterren staat geschreven.
Nee, nee.
Maar
Nee,
gewoon
nee.
Minder uitzonderingen en sociaal beleid voeren op andere manieren dan via de btw-stelsel zou wel heel veel betekenen. En vooral moedig consumptie en investeren aan. Hoe groter de taart, hoe meer je eruit haalt. En dan hebben we het nog niet eens gehad, dus misschien weer voor een volgende podcast over de uitgaven natuurlijk.
Ja,
Hè?
Dat is juist. Oké, dus om even samen te vatten, vermogensbelasting, niet zo'n goed idee. Vermogenskadaster, is er eigenlijk de facto quasi?
Ja, maar ik denk dat wat ons daar nog gelukkig een beetje redt als België, is dat het dus over die verschillende bestuursniveaus zit. En voor de Vlaanderen, we kennen het uit andere domeinen, dat is wat een beetje een soort, door onze staatsstructuur een rem daarop vormt. Hè? Dat er toch wel gezonde of ongezonde concurrentie tussen die bestuursniveaus zit. Maar als een vermogensbelasting er ooit komt, een vermogenskadaster er ooit komt, is het, het is echt vermogensbelasting in één zin natuurlijk. Hè?
Ja,
Ja.
oké. Beste kijkers, hartelijk dank voor jullie aandacht. Dank om tot het einde bij ons te blijven. Like ons op X en ook op YouTube. Abonneer u op ons kanaal, daar steunt u ons enorm mee. En tot een volgende keer.